Vrijdag 20 september 1985, 30e jaargang, onderwerp verbonden gevoelens, nummer 2.
Staan dat we niet al wetend of onveilig zijn. Denkt u zelf na, vorm u zelf een oordeel. Maar als u dat gedaan hebt, probeer er dan ook in de praktijk iets mee te doen. Ons onderwerp is al uitvoerig aangekondigd. Je zou het kunnen noemen verbonden zielen, verbonden levens, hoe je het verder wilt zeggen. Maar als ze me niet kwalijk nemen dat ik teruggrijp naar de oorspronkelijke titel, ik zou willen zeggen, het is empathie. Er zijn ogenblikken dat je de gevoelens van een ander aanvoelt, zonder dat je weet waarom. Er zijn ogenblikken dat een enkele emotie honderden, ja duizenden mensen kan bezielen. Er is iets weggevallen. Een grens die normalerwijze bestaat tussen het gevoelsleven van de een en van de ander. Je kunt proberen daar allerhand theorieën aan te verbinden. Je kunt het telepathisch noemen. Je kunt spreken van een gemeenschappelijk bovenbewustzijn. Maar de feiten kun je in ieder geval niet ontkennen. Empathie heeft te maken met de aura. En niet alleen, zoals sommigen denken, met uitstralingen van hogere of veel lagere orde. De eenvoudigste vorm van empathie krijgen we natuurlijk wanneer er sprake is van een doordringing van de aura. Je kunt zeggen dat op het ogenblik dat bij mensen regelmatig de tweede lagen van de aura met elkaar in contact zijn, er een uitwisseling van gevoelens is, waardoor beiden in gevoelswaarden elkaar gaan aflezen. Bij een eenmalige doordringing is over het algemeen sprake van een vaag aanvoelen. Dat kunnen contacten zijn wanneer u in een volle tram of bus staat, bijvoorbeeld, of wanneer u op straat heel dicht per ongeluk bij een ander komt te staan. Anders wordt het wanneer dat met grotere regelmaat gebeurt. We denken hier aan mensen die verliefd, verloofd, getrouwd zijn, hè? Aan kinderen die voortdurend met elkaar spelen en daarbij voortdurend dus eigenlijk in lichamelijke contacten komen, spel en dergelijke. Het blijkt dat deze zeer gevoelig worden voor datgene wat in de ander ontstaat. Hebben ze daarbij bovendien nog een gelijke genetische afstemming of een vergelijkbare, dan krijgen we zelfs een overdracht van die gevoelens over enorme afstanden. Om u een typisch voorbeeld te geven, er is een tweeling. De een zit erg in de ellende ergens in Zuid-Nederland. De ander die in Canada woont, heeft die neerslachtig bui, denkt aan zijn tweeling en vraagt zich af wat er aan de hand zou kunnen zijn. Iets dergelijks verstaan we dus ook onder empathie. Het zijn levens die met elkaar verbonden zijn. Maar het is nog veel meer. Doordat je elkaars gevoelswaarden gaat aanvoelen, raak je afgestemd op de ander. Positief of negatief, maar afgestemd. Je bent niet in staat om je daar volledig tegen te wapenen of te weren. Op het ogenblik dat die contacten bestaan, ben je zozeer aan de gevoelens van de ander als het ware overgeleverd, dat je eigen gevoelswereld niet meer volledig beheersbaar is. Er worden andere beelden en andere mogelijkheden geïntroduceerd. En wanneer we zo het algemene beeld dus geschetst hebben, dan kunnen we misschien ook denken aan massale bijeenkomsten. Het is gemakkelijk om te zeggen dat in Lourdes of Fatima of waar dan ook wonderen gebeuren. Er gebeuren inderdaad zaken die paranormaal zijn. Er gebeuren genezingen, er zijn mentale veranderingen, zelfs karakterbeïnvloedingen. waarvan je niet kunt zeggen, die zijn normaal. En bovendien zijn ze vaak blijvend. Maar stel je nu eens voor hoe dat gaat. Er is een massa mensen samengedromd. Mannetje aan mannetje, mannetje aan vrouwtje, aangeschoven in de bidbanken, naast elkaar staande, een beetje dringende misschien zelfs om allemaal toch nog goed wat te zien. En die ondergaan die invloed, er kan een wonder gebeuren. En in al die mensen ontstaat de verwachting, het gevoel, hier kan iets gebeuren. Dan zullen ook sceptische mensen heel vaak meegesleept worden. Ze worden overspoeld door de gevoelens van anderen en daardoor ontstaat, of je het wilt of niet, op bepaalde ogenblikken een absolute eenheid van voelen. Niet van denken, van voelen. Het resultaat is dat die menigte één geheel is, ook in haar energie, in haar kracht. Wanneer deze zich ontlaat op iemand die een tekort heeft aan deze kracht, dan ontstaat er een wonderbaarlijke genezing. Wanneer dit positief gestemde gevoelen zich ontlaat op een mens die uiterst negatief is, in zelfbeklag zwelgend, ziek in de rolstoel of op de bar, dan kan het zijn dat die mens daardoor zo getroffen wordt dat hij ineens positief gaat denken, positief gaat reageren. Er is geen sprake van een wonder in de werkelijke zin van het woord. Een ingrijpen dus van bovennatuurlijke krachten zonder meer. Er is gewoon sprake van een gebeuren dat door de gevoelseenheid van mensen ontstaat. En het is wonderbaarlijk hoe vaak eigenlijk mensen in groepen door die groep worden beïnvloed. U hebt allemaal het verhaal gehoord van die jongens die toch heus erg fatsoenlijk waren en die kregen slechte vriendjes. En toen gingen ze, en noemt u dan maar op, auto's in brand steken, mensen mishandelen, diefstal plegen of wat anders. Maar wat is de werkelijkheid? Er is een onbehagen. Daardoor die aaneensluiting van die mensen. Dat onbehagen wordt gedeeld en resulteert in een gevoel van verzet dat bij elk van de leden veel sterker is dan alleen ooit ervaren zou worden. Het is dit gevoel van verzet waaruit die strijdbaarheid voortkomt en onbewust ook vaak de trouw aan de groep die eveneens wordt bepaald door de onbesefte gevoelswaarden die men gezamenlijk deelt. Tot zover in algemene zin. Ik hoop dat het tot zover ook aanvaardbaar is. Zo niet kunt u het kenbaar maken. Nou, het schijnt aanvaardbaar te zijn, hè? Dank u. En ook bedankt voor het voorbehoud. Maar u krijgt in de tweede helft gelegenheid tot stellen van vragen. Wanneer ik nu deze gevoelseenheid stel zoals in al die voorgaande beelden, dan is ze eigenlijk onbewust. Ze is niet, moet ik zeggen, beheersbaar of controleerbaar vanuit jezelf. Maar laten we nu eens een ander voorbeeld nemen voor diezelfde empathie. Er is een mens ziek. Een ander wil die mens genezen. Dat kan een paranormaal genezer zijn, maar het kan net zo goed een zieke zuster zijn of een dokter of wat anders. Een zieke broeder, noem maar op. Wanneer er een geheel, ja men zegt dan medelijden of meegevoel, maar een gehele aanvaarding van die persoon uitgaat naar de patiënt, dan keert op zijn minst een deel van het gevoelsleven van de patiënt terug. Hierdoor is het veel gemakkelijker zo iemand psychologisch juist aan te pakken. Kun je eigenlijk rekening houden met bepaalde idiosyncrasies die elke ziek eigenlijk heeft. En nu, die paranormale genezer, of genezeres. Nou, zo iemand voelt de patiënt aan. Dat aanvoelen is emotioneel. Maar wanneer de band ontstaat, gebeurt er nog iets anders. Omdat de wil op genezen is gericht, ontstaat er ook een verdere vervlechting van de aura en is de afstand tussen beide groot. Dan hebben we zelfs te maken met een gedeeltelijke uitstulping, waarbij de derde of blauwe laag en de tweede of gele laag van de aura het meest betrokken zijn. De derde rode laag is daar, althans bij een goede genezer, niet mee gemoeid, zodat de directe lichamelijke evenwicht en energieën minder worden aangetast. Nu draag je het ziektebeeld van die ander over aan jezelf. Want een ziekte voel je. Je zegt niet tegen jezelf, ik heb die of die kwaal, behalve mensen die verliefd zijn op een encyclopedie van medische gevallen en wetenschappen. Maar je voelt waar je ziek bent. Je voelt waar tekorten zijn, ook al zou je dat nooit bewust kunnen uitdrukken. De boodschap van de kwaal keert als het ware terug naar de genezer, genezeres. Dat houdt in dat zelfs wanneer dit niet volledig wordt beseft, alle energie die men probeert die patiënt te geven, geregeld wordt volgens dit gevoelspatroon dat in die patiënt heeft bestaan. Er is een overdracht van waarden die voert tot een juiste overdracht van krachten. En dat kun je dan misschien ook nog zeggen ten aanzien van onstoffelijke wezens. Ah, geesten, ja natuurlijk, spoken ook. Op het ogenblik dat een entiteit in staat is, direct of indirect, een contact op te nemen met uw aura, ook al zal dat meestal de buitenste laag zijn, dan kan hij proberen zijn eigen gevoelswaarden uit te drukken. Omdat er geen tweede laag bij betrokken is, hebben we veel minder dan in het geval van de genezing, de groepsvorming en wat iets meer zei, te maken met een soort synchroniteit van gevoelens. Integendeel, in dit geval kan zelfs de antithese van de ontvangen gevoelens ontstaan. Dus begeerte wordt afschuw. Hè? Of de zucht tot contact wordt angst. Hè? Dat soort dingen. Die geest kan natuurlijk zijn eigen wezen niet helemaal veranderen. Maar hij kan wel inspelen op in uzelf bestaande gevoelens. Op het ogenblik dat dit gebeurt, worden in uzelf die gevoelens aanmerkelijk versterkt. Ze gaan andere gevoelens domineren. Wil die geest kwaad, dan kan hierdoor uw eigen daadleven worden beïnvloed. Maar wanneer die geest goed wil, dan kan die geest daardoor proberen evenwicht in u te scheppen. Hij kan kracht in u vastleggen. Hij kan zelfs op een gegeven ogenblik ook als genezer gaan functioneren, omdat uw gevoelens duidelijk maken waar zijn kracht op gericht moet worden. En zo zou het ook kunnen zijn wanneer veel geesten aanwezig zijn. U kent allemaal zo de sterrenavonden, neem ik tenminste aan. Dat is een gebeuren waar je eigenlijk redelijk niets van kunt zeggen. Of je moet zeggen, het is humbug, zou je ook kunnen doen. Wat er gebeurt is, ja, een sfeer. Die sfeer is er meestal al lang voordat het medium zelfs maar aanwezig is. Ontstaat ze. Entiteiten zijn bezig met een bepaalde taak die zij zich gesteld hebben. In casu de uitstraling van bepaalde krachten. U bent aanwezig en u komt daar met een zekere verwachting. Het is duidelijk dat daardoor een soort harmoniemogelijkheid ontstaat. U gaat onbewust en meestal als een soort toenemende verwachting, vaak gepaard gaande met toenemende rust, al datgene wat die anderen aan het doen en aan het voorbereiden zijn, in uzelf opnemen. Hierdoor wordt u veel harmonischer met het geheel dan zonder dat mogelijk zou zijn. Maar daar blijft het niet bij, want in het begin is er meestal een betrekkelijk kleine ploeg, grotendeels geestelijke leden van de orde, die bezig zijn dus om op die manier een harmonie en een sfeer op te bouwen. Maar naarmate we dichter komen bij het ogenblik dat iemand de kracht moet gaan uitstralen, de celebrant zeggen we dan, neemt het aantal entiteiten toe. En er zijn er steeds hogere en meer lichtende bij. Die komen meestal niet als eerste, omdat ze het contact eigenlijk pas goed kunnen maken wanneer er een basis is opgebouwd die ook voor hen aanvaardbaar is. Maar ook deze geven hun gevoelens, hun wil, eventueel hun kracht aan dat geheel. En ook dat zult u op die ogenblikken kunnen ervaren. En nu is er een eigenaardig iets. Ik neem die avond als een voorbeeld, omdat ik neem dat de meesten van u die kennen. De grootste spanning die u ervaart ligt meestal kort voor of even na de komst van de celebrant. En dat is vreemd, want de grootste kracht wordt ontwikkeld nadat die celebrant al bepaalde dingen heeft gedaan en uiteindelijk met woord, gebaar, eventuele incantaties die kracht begint uit te stralen. Maar dan ondergaat u niet zoveel als kort voordien. Het is begrijpelijk. Kort voordien werd u voortdurend door die nieuwe elementen, die nieuwe harmonieën, in uw gevoelswereld als het ware nog weer eens een keer opgeladen, nog een keer aangetast. U voelde de energieën die aanwezig waren, maar er was nog in die energie geen verstoring. U kon er deel van zijn. Maar die celebrant komt en brengt dat geheel in beweging. Hij onttrekt het voor een gedeelte aan uw eigen ervaren. Het resultaat is dat wat dan gebeurt wel beleefd wordt, maar dat je niet meer emotioneel volledig deel daarvan uitmaakt. Wat meer is, onder ons gezegd en gezwegen, even als het u interesseert tenminste. Dit wordt opzettelijk gedaan. Wanneer u namelijk tot het ogenblik van krachtuitstraling volledig deel zou blijven van deze gezamenlijke gevoels- en krachtwereld, dan zou het uw eigen energieën in zeer grote mate gaan kosten. En dat zou dan allemaal weer teruggegeven moeten worden natuurlijk. We kunnen het beter anders doen. We maken u er los van. Dan kunnen we dat werk wel doen. Maar er blijft een mate van empathie bestaan tussen de entiteiten die aanwezig zijn en de mensen die in de stof aanwezig zijn. En hierdoor is het eenvoudiger mogelijk om iedereen wat extra kracht te geven. Maar die kracht wordt niet gegeven met een bepaald doel vanuit de geest. Ook al wordt dat soms gesuggereerd. Ze kan alleen gegeven worden op grond van de gevoelswereld die op dat ogenblik in u bestaat. Is dit duidelijk?
Ik wil graag naar de medevraag stellen. En dan ga ik even terug wat u begon te vertellen. Dat er problemen ontstaan wanneer de geest namelijk in gaat werken op ons mensen. In eerste instantie zei u, er ontstaat een antipode, een antigevoel. Ik krijg sterk de indruk dat uw verhaal juist een versterking van de
Ik heb niet gezegd dat dit altijd zo is. Ik heb gezegd de mogelijkheid bestaat. U kunt het herluisteren als u wilt. En dat zal ik ook proberen duidelijk te maken. Wanneer een entiteit een bepaald begeren kent, onverschillig welk, naar geweld misschien of naar wat anders, en u deelt die gevoelens eigenlijk ergens in uzelf wel met die entiteit, maar u bent bang voor deze waarden in uzelf, dan is het resultaat afkeer. Omdat de uitwerking van de gevoelens wel degelijk te maken heeft met de gehele samenstelling van uw eigen psyche en daarnaast zelfs met bepaalde lichamelijke kwaliteiten. Dus die antithese ontstaat alleen op het ogenblik dat er hoe dan ook een strijdigheid is tussen de emoties die empathisch in u worden versterkt en uw eigen beleving of visie van uw eigen wereld en persoonlijkheid. Is dat voldoende? U ziet het, het is allemaal eigenlijk niet zo moeilijk. De enige moeilijkheid voor een mens is om te aanvaarden dat die wederkerigheid, die gevoelsuitwisseling bestaat. O, theoretisch geef je dat wel toe, maar zegt men dan, mij zal dat niet gebeuren. U bent op het ogenblik hier samen. Zonder dat u het weet, beïnvloedt u elkaar. Dat wil zeggen, sommigen vinden het vervelend, die verveling stralen ze uit, anderen reageren erop. Soms gebeurt het dat de een zit te gapen omdat de ander zich verveelt. Zover gaat dat. Omgekeerd, er zijn er die opgaan in het onderwerp, denken ja, dat is uitermate interessant, en in dit enthousiasme volledig geboeid zijn, maar gelijktijdig daardoor anderen, die het misschien niet zo goed kunnen begrijpen, toch meevoeren naar een soort gelijk ervaren van enthousiasme en misschien zelfs een gevoelsmatig begrijpen van datgene wat zuiver theoretisch en verstandelijk misschien niet verwerkbaar zou zijn. Het is interessant om te weten hoe ver empathie kan gaan. Wel, we hebben de wondergenezen, u weet wel, de Filipijnen in de tijd, Brazilië heb je er een, fijne zijn nog meer. Die wondergenezers, die verrichten wat ze noemen geestelijke operaties of werkelijke operaties met roestige messen zonder dat er iets gebeurt. De mensen vragen zich af, hoe is het mogelijk? Wanneer de genezer volledig opgaat in zijn patiënt, op het ogenblik dat hij het doet, ongeacht een al dan niet daarbij te pas komende bedriegelijke manipulatie. Vanwege de suggestie worden dergelijke manipulaties heel vaak gebruikt, ook door medicijnmannen en zo. Dan zal hierdoor de mogelijkheid ontstaan een groot gedeelte van de zenuwwerkingen van een patiënt te beheersen. Dan kun je inderdaad met een roestermes opereren zonder dat er overmatige bloedingen optreden. En zonder dat er enige infectie kan ontstaan. Dan kun je inderdaad soms dingen die in het lichaam zijn, zonder de huid te penetreren, daaruit verwijderen. Althans, ze verbrijzelen, vergruizen, opdoen gaan in de grondbestanddelen waaruit cellen zijn opgebouwd. Empathie heeft dus veel meer te zeggen dan alleen maar een vaag en zweverig delen van gevoelens. Het heeft niets te maken met suggesties onder meer, al kan ze erbij te pas komen. Het is een brug die gebouwd wordt tussen persoonlijkheden. En voor een mens kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, maar zou een telepathisch rapport dan niet veel beter zijn? Want dan kun je elkaars denkbeelden overnemen. Realiseert u zich wel dat uw verstandelijke overleggingen feitelijk nog geen 17% uitmaken van hetgeen voor uw toestand en handelingen beslissend is? Daarentegen wordt ruim 60% uitgemaakt door zogenaamde onbewuste of emotioneel gestuurde reacties. De rest van het percentage wordt beschikt door meestal hereditair bestemde automatismen. Dat wil zeggen dat de overdracht van gevoelens veel vollediger overeenstemmingsmogelijkheid biedt. Een veel omvattender greep kan geven tussen twee mensen of tussen vele mensen. Of tussen een geest en een mens of een mens en een geest. Dan ooit met denkbeelden, verstandelijke beelden dus, mogelijk zou zijn. Er zijn bij ons werelden die je niet kunt omschrijven. We zeggen dan altijd, ja, die werelden die zijn met woorden niet uit te drukken. Dus waar? Maar het vreemde is dat ze gevoelsmatig te beleven zijn. Ze zijn alleen niet omschrijfbaar. Het is als de mysticus die de hoogste verrukking beleeft en teruggekomen eigenlijk niets kan zeggen wat van betekenis is en dan terugvalt in allerhand associatieve gedachten gebaseerd op zijn eigen achtergrond, filosofie en godsdienst. Die hogere wereld kan wel degelijk contact opnemen met de mens, maar alleen weer via de gevoelswereld. Hier blijkt dus dat die gevoelswerelden van u heel wat belangrijker zijn dan de reden, ook al is in de menselijke maatschappij de waardering natuurlijk de omgekeerde. Ik zeg u dit, waar mensen hoe dan ook iets met elkaar delen op gevoelsniveau, ontstaat een veel volledigere overbrenging dan ooit op bewust niveau denkbaar is. De overdracht is bovendien dan niet een vervreemding van je eigen denkbeelden, maar het is een herziening van je eigen wereldervaring. U heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van die wijzen in India die dan een heel dorp rond zich hebben van leerlingen, maar de meester praat eigenlijk zelden of nooit. En wanneer hij het doet, is het meestal over onbelangrijke dingen. Maar de grote gave die de leerlingen ontvangen is, dat zij tezamen met de meester mogen mediteren. Die meditatie wordt niet uitgesproken, maar van de meester gaan de gevoelens naar de daarvoor receptieve leerlingen uit. Hierdoor ontstaat een hergroepering van belevingswaarden en belevingsmogelijkheden, en dit resulteert dan verstandelijk gezien op den duur in een verandering van inzicht. Ook hier weer empathische werking. Waarom kan de ene kerk koud en kil zijn en kan de andere een soort stralende warmte uitstralen? Het is maar een vraag en dan zeggen ze, ja, dat zal aan de aankleding liggen. Maar er zijn kerken die helemaal kaal zijn en waarin je gewoon het gevoel hebt, als je dan met anderen samen bent, nou, hier is de geest Gods toch werkelijk tegenwoordig. En er zijn barokke praalkerken waar je eigenlijk het gevoel hebt dat degene die daar aan een altaar staat of op een preekstoel een soort marktkoopman is die geestelijke waren veil biedt zonder inhoud. Hier is het de gemeente, maar ook nog een keer het gebouw dat een rol speelt. Een gebouw neemt een deel van de uitstralingen op van de mensen die er zijn. En daarbij zijn emoties veel belangrijker dan beelden. Zelfs de zogenaamde spookbeelden die je in spookkastelen ziet, de zich steeds weer herhaalde scène van de treurende jonkvrouw of de man zonder hoofd of welk spook u toevallig zou willen. Hè? Die dingen die zijn in de eerste plaats emotioneel intens beleefd. Pas in de tweede plaats kwam daar een beelddenken bij. Het is het beelddenken dat het verschijnsel op die wijze doet verlopen. Maar het is de emotie waardoor ze vergrendeld werd, en het is een vergelijkbaarheid van emotie waardoor de vastgelegde indrukken gewekt worden, zodat het verschijnsel zich weer afspeelt. Dus wanneer we nu begrijpen hoe het in zo'n kerk zit, dan moeten we ons realiseren, ja, wanneer mensen daar steeds werkelijk het gevoel hebben gehad van naastenliefde, werkelijk een gevoel hebben van verbondenheid met God, of dat theoretisch gezien terecht of ten onrechte was, daar is dat gebouw als het ware doordesemd met deze gevoelens. Niet met de geloofsdefinities die erbij horen, maar zuiver met die emotie. En wanneer je in die kerk binnenkomt, dan voel je die emotie van verbondenheid, van geborgenheid op een of andere manier aan. Die kerk is warm, die is stralend. En ergens anders zitten mensen die hun gelijk op grond van de Bijbel hebben willen bewijzen en die altijd bezig zijn geweest met wat zij zien als recht. Hun emoties waren koud en hard en bijtend. Verwerping en zelfverheerlijking. Kom zo'n kerk binnen En je hebt het gevoel dat ze leeg is. Ja, dat ze kil is. Een beetje, hoe moet je dat zeggen? Spookachtig bijna. Het is zo gemakkelijk om te zeggen, ja, empathie is tussen twee mensen. Empathie bestaat tussen de mens en de wereld. Wanneer er een plant is en u bewondert die plant, niet omdat u ze zo mooi kunt omschrijven of ze zo mooi ziet, maar omdat u een blijdschap gevoelt omdat ze bestaat. Dan reageert die plant erop. Waarom? Ze is niet eens bewust op de manier waarop u bewust bent. Maar die gevoelens, die emoties worden door haar vertaald in onder meer groeiprocessen, capillaire processen en daarnaast bepaalde bewegingsritmen. Dat gaat dan traag, u merkt daar niets van. Maar u zegt wel, die plant die bloeit en die groeit zo mooi. Het is uw emotionele aanvaarding. Als u van de natuur houdt en u zit stil in een bos, dan is het helemaal niet verwonderlijk dat de eekhoorns en wat dat betreft konijnen, hazen of andere bosbewoners, vogels inclusief, even komen kijken. Of zelfs u gewoon bekijken en hun gewone gedrag verder vervolgen. Want u bent hier met een aanvaarding. U straalt als het ware het geluk uit van het bestaan op dat ogenblik. En die dieren voelen zich daar prettig in. Maar zit daar als de scherpe waarnemer om te kijken hoe ze zich gedragen zonder meer. En u zult zien dat ze weg zijn voor u het weet. Die eekhoorn die ziet een boom, loopt er 3 keer omheen en zit achter een tak te kijken. Maar wel op zo'n manier dat u niet kunt zien waar die zit. En die denkt, wat zit daar voor een rare pias? Omdat hij die gevoelens overneemt. Let wel, dat is een gevoelsoverdracht. Het heeft niets te maken met denkbeelden. En de gehele wereld is voortdurend bezig aan een soortgelijke gevoelsoverdracht. Uw oude wereld denkt en voelt. Ze wordt geconfronteerd met veranderingen die ze niet helemaal kan verwerken. Misschien ze voelt zich onbehagelijk. De mensen op de wereld voelen zich onbehagelijk. Er is een onbestemde angst, een onbestemde vrees. De wereld verandert. Ze krijgt weer iets van haar stabiliteit terug. Oh, er gebeuren nog steeds natuurrampen, want die hebben er niet altijd mee te maken. Maar één ding is zeker. De mensen worden allemaal rustiger. Ze zien de toekomst plotseling allemaal veel optimistischer tegemoet. Gevoelsoverdracht tussen de wereld zelf en de mensen. En die overdracht vindt voornamelijk plaats in die periode waarin veranderingen in het menselijk denken traag en geleidelijk zijn. Daar waar de menselijke evolutie en het menselijk denken met een enorme snelheid veranderen, ontstaat juist die angst, die vrees bij de mensen, omdat zij het onbehagen van hun wereld op die manier vertalen. Oh, ik weet het, klinkt een sprookje, hè? Een wereld die voelen kan. Maar waarom eigenlijk niet? Kijk eens naar die wereld. Oh, zeker, het is plasma en magma dat er door allerhand aderen vloeit. En de organen zijn waarschijnlijk nikkel, kobalt, ijzer, legeringen. Ik weet het wel. En een beetje ondenkbaar. Maar het is een zo complex geheel. Inclusief de huidbegroeiing. Waaronder u ook weer. Dat je toch moet toegeven, ja, een dergelijk wezen kan een zeker bewustzijn hebben. Kan een mate van gevoelen, van reactie in zich bergen. En ik vraag u niet om dat te aanvaarden. Maar kijkt u het eens even na. Zelfs in de geschiedenisboeken die over het algemeen het verleden vervalsen ten bate van het heden, zult u steeds weer tegenkomen perioden van felle ontwikkeling bij de mensen, maar ook ineens felle veranderingen in het gevoel van de mensen, onzekerheden, angsten, vaak resulterende in grote plagen, ziekten, oorlogen. gekke dingen als kruistochten misschien. Onzekerheid brengt de mens tot onredelijk handelen, ofschoon hij die onredelijkheid voor zichzelf niet beseft. Ook hier is sprake van een empathie, van een gevoelsverbondenheid. En omdat uw hele wereld door die dingen zozeer wordt bepaald, lijkt me toch verstandig om er ook eens een keer over na te denken, wat je zelf bijdraagt aan gevoelens. En mag ik, bedoel, tot zover interessant genoeg, mag ik doorgaan, ja? Mag ik zeggen, hou je mond en gaan we lekker vragen stellen, mag ook. Nee, nou, prettig, dank u. Want, weet u gaat de straat op. U hebt misschien ruzie gehad, hè? En u hebt zo echt het gevoel van... weet je wel. Ja, je kunt er geen woorden voor vinden, maar zo'n geluid zegt dan nog iets. Gek, hè? Dat die mensen allemaal op een of andere manier tegen u aanbotsen of onvriendelijk zijn. Of ze kijken op een manier die... En de tram gaat voor uw neus weg en die automobilist houdt net niet in. Ligt niet alleen aan u. Door die gevoelens die u uitstraalt, zult u vooral degenen die in hun nabije omgeving zijn, in hun reacties beïnvloeden. En zij zullen ten aanzien van u datzelfde voelen dat u op dat moment ten aanzien van de wereld en misschien uzelf gevoelt. Wanneer u pessimistisch bent, u zegt de wereld gaat ten gronde, dan hebt u een afgronddiepe angst. Waar of niet? Maar als u met die angst loopt, dan steekt u een ander aan. En die heeft helemaal geen reden om het te zeggen. Het zou me eigenlijk goed gaan. Maar die... Hè? Wat van onbehagen. Ik ben bang. Zou er wat gaan gebeuren? Komt er oorlog? Gaan er atoombommen? Hè? Komt er nog een regering van... Ja, ieder formuleert het op zijn manier. Maar het resultaat is wel dat zo iemand dan negatieve beslissingen neemt. Geen daden durft stellen. Niet eenvoudig durft te zeggen, nou dan doen we zes of zo. U remt dus eigenlijk die ander af alleen door uw uitstraling. Maar die ander die loopt nou ook met datzelfde gevoel. Hè? U weet wel, het innerlijk afgezakte gezicht. Het resultaat is dat hij ook zijn omgeving weer beïnvloedt. Nou, we zeiden, de man heeft een kantoor. Die komt met die gevoelswereld binnen bij een secretaresse. Die op dat ogenblik is uit geweest met een vriend. Eigenlijk heel opgewekt, laten we zeggen, misschien lichtelijk vermoeid. Klaarzet om dictaat op te nemen, om te ratelen. Hé, ik kan niet meer teruglezen. Zou u dat nog een keer willen zeggen? Tegen elkaar. Zij kan het niet meer goed doen. Zij maakt meer fouten dan normaal. Ze voelt zich lichamelijk ineens niet prettig. Ze heeft het gevoel dat ze uitgebuit wordt, wat ze anders misschien niet heeft. En zij heeft weer te maken met iemand van de taipool misschien, of iemand van de kantoor of van de boekhouding, noem maar op. En die komen ook al. Loopt die hele firma, die loopt. Alleen omdat u liep. Ja, een beetje gek, hè, je lacht erom. Maar het ligt verduveld dicht bij de werkelijkheid. Natuurlijk, je overdrijft de dingen een beetje, anders is het niet duidelijk. Maar wanneer u optimistisch denkt, dan wil dat niet zeggen dat de dingen allemaal ineens veel beter gaan. Het wil alleen zeggen dat mensen die die gevoelens van u ontvangen, eigenlijk rationeler gaan handelen. Ze passen zich makkelijker aan de omstandigheden. Ze zijn eerder geneigd om dan maar een beslissing te nemen, want ze voelen het moet nou gebeuren. Het resultaat is dan misschien dat de typiste, ondanks het extra vele werk, toch nog vroeger naar huis mag omdat alles in orde was. Dat de baas met een glimlach naar huis gaat en bovendien nog bloemen meeneemt voor zijn vrouw, wat hij al 25 jaar had vergeten. Dat in de boekhouding die kleine verschillen ineens toch ontdekt worden. Hé, God, iemand heeft het getal verkeerd om aangeslagen. Hoe kun je zo gek zijn? Jongens, we hebben het gevonden. We zouden eigenlijk... Nou, weet je wat? Naar kantoor gaan we eventjes, hè? Dat is toch de moeite waard. Daar zijn we uit, hè? En in de tijdpool, die meisjes, hè? Allemaal... Die zijn ineens allemaal Marilyn Monroe of Bonenstaak of Bulletje. In de meest verleidelijke gedaante in hun eigen ogen. Die gaan die wereld uit, ze gaan de wereld veroveren. In plaats van de onrecht in de wereld. En ik ben... Dat kunt u doen. Het is natuurlijk leuk om erover te lachen. Het is ook een beetje een komisch verhaal. Hè? Maar denk nou eens even na. Wanneer u positief bent. Wanneer u niet probeert om alles terug te brengen tot één of twee dingen. Hè? Maar gewoon, dat kan. Hè? Dat, ik voel het. Er zijn goede dingen in de wereld. Dan denkt iedereen, er zijn ook goede dingen in de wereld. En misschien als u ziet, denken ze nog, er gaan een goed mens ook. Nou ja, ieder is gerechtvaardigd in een dergelijke vergissing, dus het is niet erg. Maar realiseer u even, dat u alleen maar door zelf een beetje positief en optimistisch door de wereld te gaan. Voor uzelf en voor anderen, betere mogelijkheden schept. En natuurlijk, dat optimisme dat slaat ook verder door. Oh zeker, iemand die u optimist ontmoet heeft, ontmoet een eindje verder een pessimist. Maar die is dan niet zo pessimistisch als die anders geweest zou zijn. U kunt gewoon die hele wereld weer een beetje positief maken, een beetje lichtend. En dat is ook iets wat door die empathie, die werking mogelijk is. Ik heb nadrukkelijk vermeden het zeer persoonlijke, vaak dus twee personen bestaande contact... te behandelen als deel van die empathie, of schoon ze er natuurlijk een rol in speelt. Maar ik dacht dat deze algemene verschijnselen voor u veel belangrijker waren. Het gaat er niet alleen om dat je als genezer door die empathie beter kunt genezen, of dat je door dat aanvoelen juister kunt reageren. Het gaat er doodgewoon om dat je door hetgeen je innerlijk probeert te zijn en ook werkelijk innerlijk weet te gevoelen, in staat bent de gehele trend in de wereld te veranderen. En daarom vind ik dit tweede gedeelte eigenlijk veel belangrijker dan het eerste, ofschoon dat meer past bij het onderwerp dat u gekozen had. Ik zeg u dat mensen alleen door hun denken rampen kunnen veroorzaken of een klein paradijs mogelijk kunnen maken. Maar je moet je gevoelens blijven delen. Je moet ook niemand van die gevoelens uitsluiten. Je moet niet innerlijk positief zijn totdat je die politieagent, rechter, wat heb je nog meer, postbode, noem maar op, tegenkomt. Hè? En dan ineens denk je, ja, maar die hoort er niet bij. Ja, als dat gebeurt, dan gebeurt er wat er bij One Bag is gebeurd. Hè? Dan zijn er een aantal mensen die zo hoog geplaatst waren dat ze eigenlijk niet meer in de gevoelswereld helemaal deel hadden. En dat ze daardoor hun eigen gevoelens ontwikkelen. En in dit geval dan toevallig in een verering van Sint Pecunia uitmunden. Hè? En uitmondend. Wanneer je positief bent, moet je positief zijn ten aanzien van iedereen. De jongens van de vlakte, de meisjes van de straat, de secretarissen, de kamerleden, de bazen, de vakbondsleiders, waarom niet? Het zijn ook mensen, al wordt het soms moeilijk dat allemaal te beseffen voor sommigen. Al die halfgoden van het voetbalveld en van het toneel bevat al die mensen gewoon in die gevoelens. De wereld is beter. En wat jullie zijn verandert er niets aan, maar wat jullie leven, dat verandert er iets aan. En wanneer u het zo in het algemeen probeert, dan zult u gaan ontdekken hoe sterk dat ook in uw eigen persoonlijke contacten met anderen een rol gaat spelen. Dan voelt u veel beter aan dat iemand in moeilijkheden zit. Maar u voelt ook dat u hem helpen kunt. En daardoor geeft u die ander al vertrouwen. Zelfs wanneer u verder niets kunt doen. Dan is die ander toch even geholpen. U voelt aan waar een kwaal is. Daardoor kunt u ze beter genezen. Kunt u misschien beter raad geven. U voelt aan waar het werkelijke probleem schuilt. En daardoor kunt u die ander helpen om het probleem op te lossen dat werkelijk bestaat. En niet het probleem waarvoor hij misschien toevallig bij u kwam. Het is deze eenheid van gevoelen die dan meer en meer duidelijk ook in uw eigen leven gaat heersen. En dan zult u ontdekken dat niet voor niets deze emotionele contacten tot in de hoogste sferen blijven bestaan. Want de hemel is een ervaring, is een emotie, niet een plaats. Het grootste geluk, het kosmisch bewustzijn, zijn geen formuleringen van feiten, geen verwerking van beelden en indrukken. Op aarde moet je klein beginnen. Probeer daarom uw gevoelens, bewust of onbewust, met anderen te delen. Wees niet bang voor de verbondenheden die eruit bestaan. Maar zoek niet de verbondenheden op uw eigen niveau in de eerste plaats. Zoek in de eerste plaats deze weerkaatsing van gevoelens. Ik garandeer u dat u daardoor niet alleen uw wereld beter maakt, maar ook uw eigen leven gelukkiger maakt. En uw eigen geestelijke bewustwording aanmerkelijk bevorderd. Dat vind ik voor een inleiding meer dan genoeg. Ik kan me voorstellen dat u een hoop commentaar of vragen op dit moment toch zou willen opwerpen. Vooral dat laatste heeft hier en daar wat emoties wakker gemaakt. Laten we dat na de pauze doen. Ik zou u willen voorstellen naar ongeveer 20 minuten verder te gaan. En dan maakt u het programma uit. En dan kunt u zeggen wat u denkt van deze gevoelsversmeltingen, van deze empathische belevingen, van de mogelijkheden ervan. En ik zal u antwoorden naar waarheid zo goed als ik kan. Tot straks.